Welkom bij de podcast Mooie Tijden met de 3J's van Warner Music. Ik ben Pierre Ooitman, muziekjournalist. En ik ga het nieuwe album van de 3J's Mooie Tijden met jullie doornemen. En daarvoor heb ik hier natuurlijk Jan Dulles, Robin Kuller en Jaap Kwakman. Oftewel de 3J's.
Precies.
Heren, hoe is het met jullie?
Ja, goed.
Ja?
Goed.
Ja?
Ja, nou ja, naar omstandigheden goed.
Naar omstandigheden
ik heb een beetje kater, maar ik weet niet of dat belangrijk is voor een podcast. Alhoewel. Het heeft in ieder geval niks met het album te maken.
Nee, precies. We zitten hier wel in het Grand Café De Boterwerf.
De Botterwerf.
De Botterwerf.
Ja.
Is dat Volendams?
Dat is een... Kijk, als je daar door het raam kijkt, zie je ook een botter. Er worden hier botters gerestaureerd.
Voor de luisteraars die in Volendam komen, de botters, dat zijn de boten?
Ja, dat zijn de...
Wat misschien wel leuk is te vermelden, dit zijn eigenlijk kwakken... En dan weet je gelijk waar kwakman vandaan komt.
Oh, en kwakken zijn een specifiek soort boot?
Ja, dat is een. Ik weet niet of het langer of korter is, maar je hebt normaal een houten botter. En een kwak heeft dan ten opzichte van een botter een aanpassing. En dat noemen ze dan een Volendammer kwak. Dus een Volendammer houten boot.
Dus jouw voorouders die deden iets met boot?
Dat zo, al onze voorouders, maar ja. De kwakmannen, dat waren eigenlijk gewoon bottermannen.
Dus die boten die hier gerestaureerd worden, die zijn echt ook gebruikt door onze voorouders.
Oh, echt waar?
Die zijn echt 100 jaar oud.
Wat gaaf.
Ja, is echt mooi.
Dus dat verbind je dan wel weer met de historie van het dorp? Ook.
Precies.
En over historie gesproken, 15 jaar 3J's. Jullie zijn met het theaterdoel bezig. Ja, vertel eens, als je dan terugkijkt op 15 jaar... wat neem je mee in zo'n tournee?
Ja, dat is wel grappig om te... We hebben het in die... In de show kaarten we dat natuurlijk ook aan. Want wat zijn nou de leukste herinneringen van die 15 jaar? Alleen, dan vertel ik er ook gelijk bij dat ik dat allemaal vergeten ben wat er gebeurd is. Omdat, omdat het allemaal veel te snel is gegaan.
Korsakoff, toch?
Dat Korsakoff-verhaal wat jij dan iedere keer erbij brengt, dat geldt vandaag trouwens toevallig wel. Dus ja, wat nemen we mee? Vooral veel muziek. We hebben... Mooie Tijden, ons nieuwe album, dat wordt ons 12e album. Mm-hmm. Dus we hebben enorm veel muziek om uit te putten tijdens die show. De rode draad op het nieuwe album is ook eigenlijk het terugkijken naar, naar je leven. En het vasthouden van die... Het terugbrengen van de mooie herinneringen. Mm-hmm. Omdat je... Tenminste, dat merk ik dan zelf. Je onthoudt eerder de vervelende dingen dan de mooie dingen.
Ja, is dat zo?
Ja. Ook op het nieuwe album proberen we leuke herinneringen in die teksten te stoppen.
Omdat je ze anders vergeet?
Omdat je ze anders vergeet.
Geldt dat voor jullie ook? Dat die vervelende dingen langer blijven hangen dan misschien de mooie dingen?
Nee, bij mij niet. Nee, maar ik maak me wel weer bozer om vervelende dingen dan bijvoorbeeld aan Jan. Ik ben nog steeds bijvoorbeeld boos om hoe het Songfestival is verlopen. Daar kan ik nog gewoon net zo boos om zijn als
toen. Het Songfestival waar jullie aan meededen.
Ja, dan.
Voor de zekerheid, hè? Ja.
Jan heeft het al lang achter zich gelaten. Ik kan daar, als ik erover begin, word ik weer net zo boos als gewoon...
Sterker nog, ik probeer dat altijd te vergeten.
Ja,
maar Jaap brengt het iedere keer weer naar boven.
Ik kwam toevallig in het kader van 15 jaar 3J's. Was ik bij mijn moeder. Die heeft alles heel mooi gedocumenteerd. Alle... krantjes en dingetjes, je kent dat wel.
Ja.
Als ik bij mijn moeder kom en ik zeg, ik heb dat en dat nodig... dan pakt ze zo'n stapel met fotoboeken, knipsels. En ik kan dan gewoon heel rustig kan ik door 15 jaar 3J's heen bladeren.
Mm-hmm.
Wat schept mijn verbazing, daar was een... ik vind het leuk om gewoon even te vertellen. Een krantenkop uit 2010,
ja.
Uit het AD. En daar staat in... We zijn heel blij dat we nee hebben gezegd tegen het Nationaal Songfestival. Dat was een jaar voordat we ja zeiden. En in dat artikel staat dan ook... daar staan al die redenen waarom je zoiets nooit zou moeten doen.
Ja.
En ja, we deden het dus wel.
En achteraf gezien?
Achteraf gezien ben ik daar nog steeds boos om. En dus onthoud je dat ook.
Ja, ja. Dus je had de reden eigenlijk vooraf al gegeven, maar jullie hebben het toch gedaan.
Ja, tuurlijk.
Ja, ja.
Weet je, dat is toch een dynamisch speelveld. Maar eventjes zonder dolle de vervelende dingen, maar ook de mooie dingen onthoud je.
Wat zijn wat jou betreft de mooiste dingen uit 15 jaar 3J's?
Als je er echt over na gaat denken, hebben we bijzondere dingen mogen meemaken.
Songfestival?
Songfestival, ja, nee. Dat was, ik denk ook, los van het feit dat ik er nog steeds boos om kan worden... maar ook een van de mooiste dingen.
Ja?
Maar ook dingen als de, weet je, wat heel bijzonder was... de Olympische Spelen in Londen, oh, ja. Waar we in het Holland Heinekenhuis hebben gespeeld. We hebben vele malen op Vrienden van Amstel mogen staan. We hebben hele grote evenementen mogen doen. Ik denk alle grote zalen wel gespeeld in Nederland...
Mm-hmm.
We hebben, nou, bijvoorbeeld bij het maken van het laatste album, daar is gewoon een jongensdroom in vervulling gegaan. Dat is dan een recente mooie herinnering. Mm-hmm. Maar we hebben ook wel 10, 12 jaar geleden albums opgenomen in het buitenland. Bijvoorbeeld in Brussel, in de ICP-studio's. Ja. Met de band, weet je, dat je ondergedoken zit in een studio. Een beetje eenzelfde ervaring. Dat zijn hele mooie herinneringen. Heel veel leuke collega's ontmoet en bevriend mee geworden. Ja, dat zijn geen standaard dingen. Dus als je nu na 15 jaar terugkijkt, dan mag je best zeggen van, hey, we zijn ontzettend gezegend geweest dat we zulke leuke dingen hebben mogen doen. En dat we al 15 jaar van onze passie, ons beroep hebben mogen maken.
Robin, jij zit er nog niet zo lang bij. 3 jaar volgens mij nu.
4 jaar.
4 inmiddels.
Ja, 4 jaar. Bijna 4 jaar.
Dus ja, jouw terugblik op de 3 A's is iets minder lang.
Ja, maar ik hoor natuurlijk veel van die mannen dat ze alles zijn vergeten. Dus ik probeer wel. Het is een wijze les. Ik probeer
alles
wel een beetje.
Maar jij doet iets jonger
natuurlijk. Ja. Vast te pinnen. Weet je, als ik ergens ben, van, ik probeer het echt op me te nemen. En ik merk nu dat als ik in theaters kom en dan denk ik, hey, die was ik 2 jaar geleden ook. En toen aten we rode kool met Sliptong. En ik weet het nog wel goed. Ik weet het nog wel goed te onthouden. Maar ik probeer wel echt alles goed te onthouden en ervan te genieten vooral.
Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou ook wel heel verfrissend is. Want, of voor jullie twee eigenlijk, om een jonge bandlid erbij te hebben die misschien nog niet al die ervaringen heeft die jullie al hebben gehad.
Inderdaad. We hadden dat natuurlijk daarvoor al met toen Jaap de Witte stopte. Mm-hmm. Toen Jan de Witte erbij kwam. In eerste instantie waren we daar natuurlijk enorm verdrietig over. En bang voor. Komt dit wel goed?
Ja.
Maar ja, toen merkten we dus al snel dat omdat voor hem alles nieuw was. Voor ons ook dat hele rondje weer nieuw werd. Mm. En dat gebeurde nu bij Robin weer.
Ja.
Robin maakt allemaal dingen voor het eerst mee. Mm. En voor ons voelt dat dan ook alsof
Nee, alsof ik zo'n kleutertje ben die voor het eerst fietst.
Ja.
Ben je nog steeds zo enthousiast na 4 jaar?
Ja, nee, zeker. Ja. Okay. Nee, ik vind echt, dat meen ik echt oprecht. Wij stappen elke dag in de auto. En vorige week hadden we best wel wat lange ritjes.
Ja.
Maar het is zo lekker als je dan in het theater aankomt. En we trekken lekker een flesje wijn open. We gaan lekker eten met elkaar. Mm-hmm. En de show loopt als een trein. Dus voor je het weet ben je weer van het podium af. Ja, het gaat allemaal heel gesmeerd. En de sfeer is heel goed. Dus ja, dat is gewoon. Ja, voor mij is elke dag dat we het theater in moeten een feestje.
En het nieuwe album, Mooie Tijden. Neem ons even mee naar de vroegste fases van het album. Hoe het ontstaan is. Waar is het begonnen?
Ja, het begint natuurlijk altijd gewoon met momenten dat er liedjes ontstaan. Mm-hmm. En dat is dan nog niet het moment dat je gaat denken aan het maken van een nieuw album.
Ja. Zit je niet altijd in die fase van, want ik kan me voorstellen als muzikant zijn, je weet dat er uiteindelijk weer een album gaat komen. Dus zodra je weer begint met schrijven, dat je denkt van, oh, dit is gewoon de startfase. Of werkt het niet zo?
Zo werkt het volgens mij niet. Het is altijd zo, kijk, we hebben nu een album af. Dus, dus nu zijn we even niet bezig met het creatieve proces. Ja. Nu hebben we echt zoiets van, oké, dit is nu klaar. Dan gaan we singles uitbrengen, gaan we promotie doen.
Dus
maar dan gaan we nu geen liedjes schrijven.
Nee, precies, ja.
Maar als je dan op een gegeven moment weer een jaar verder bent, ja, dan begint dat gewoon weer een beetje te werken in je hoofd.
Ja, precies. Want het vorige album is 3 jaar geleden inmiddels. Dus ja. Ik neem aan dat jullie dan in die periode daarna zijn begonnen met schrijven.
Ja.
Ik zie jou knikken.
Ja. Het schrijven van muziek gaat wel altijd door, hoor. Dus als er een mooi ideetje komt aanwaaien, en dat kan overal gebeuren. Dat kan in een supermarkt zijn of als je in de auto rijdt. Soms heb je wel eens dan een helder moment dat je denkt, hey, dit is leuk, dat moet ik even opnemen.
Ja.
En van die ideetjes zijn er 99 van de 100 helemaal waardeloos.
Okay.
En dan moet je op een gegeven moment ook doorheen in zo'n fase waar Jan het over. Als je echt gaat nadenken over een nieuw album, dan moet je eerst eventjes door die 65 of 100 memo zijn.
Ja, ja.
Maar daar zitten daar zitten altijd wel een aantal ideetjes bij. Die dan in de supermarkt, dan hoor je, weet je, Carola, kassa 1. En jij. En vaak weet je ook, wat heb ik hier nou mee bedoeld, weet je, met zo'n ideetje. Maar in sommige gevallen dan.
Is dat dan ook de werktitel, Carola, kassa 1?
Dat zou het kunnen zijn.
Ja. Nou, je weet heel vaak, en dat weten we alle drie wel, dat je soms ben je in het moment, is dat idee heel erg duidelijk voor je. Dan denk je, ja, dit is er een. En dan hoor je het een maand later terug. Dan denk je, wat dacht ik nou?
Dat liedje is trouwens Als jaar ziet geworden.
Oké. Nee. Mooi geworden, ja.
Nee, maar eventjes. Dat is eigenlijk het begin. De ideetjes, muzikale ideetjes, die blijven altijd wel ontstaan. Ja. En als je aan een album gaat denken, dan moet je eerst door die stroom van die ideetjes heen. En dan moet je hopen dat het nog sens maakt.
Ja.
En uiteindelijk blijven daar dan hopelijk 2 of 3 bruikbare dingetjes van over, waar iedereen van zegt, hey, dat is misschien leuk om uit te werken.
Want de meeste ideetjes beginnen bij jou?
Ja, nou, wij zijn meer van de muzikale ideeën, Jan is meer van de teksten.
Ja, precies.
Maar uiteindelijk ga je met z'n allen buigen hier weer, weet je, over wij ook wel eens over teksten van, nou, Jan, misschien is dat een beetje te veel van dat. En Jan buigt zich weer over muziek. Dus dat varieert.
Achteraf gezien was het eerste idee voor het album, het lied Ik heb mijn leven lief, is het uiteindelijk geworden.
Mm-hmm.
En dat ideetje is ontstaan in ons huis in Frankrijk. En dat vind ik dan ook achteraf bijzonder, dat het uiteindelijk dat liedje is geworden. Dat was in februari 2021. En toen waren Jaap en ik met de vrouwen naar ons huis in Frankrijk gegaan.
Mm-hmm.
Maar dat was 2 maanden na het overlijden van onze dochter.
Ja.
Dus wij gingen daar eigenlijk naartoe gewoon om even ons hoofd
Niet specifiek om te schrijven?
Nee, eigenlijk helemaal niet.
Ja.
Meer om gewoon even weg te gaan uit Volendam. Maar we hadden wel een gitaar mee. Dus, en toen zaten we daar te spelen. En toen kwam dus het idee voor dat liedje. En het is eigenlijk een heel vrolijk lied.
Vrolijkste liedje op de plaat misschien wel.
Ja, en ook die tekst daarvan, dat eerste stuk tekst, dat is daar toen ontstaan. En dat vind ik nu achteraf bijzonder, dat ik dat stukje tekst toen heb bedacht.
Kun je dat achteraf verklaren?
Zoiets positiefs. Want later als we groot zijn, dan zijn we oneindig rijk aan momenten.
Ja.
Gezellig met vrienden en dat soort dingen.
Ja.
Terwijl ik eigenlijk in een soort van in een soort van hel zat ik. Dus het refrein, in het refrein wordt het pas echt gezellig. Dat is pas maanden later gekomen.
Ja, ja, ja.
Maar achteraf gezien vind ik het bijzonder dat toen dat idee is ontstaan.
Had je dat misschien ook even nodig op dat moment om...
Misschien wel, ja. Misschien was ik wel zo erg toe aan iets positiefs dat het daarom ontstaan is.
Ik kan me voorstellen, op zo'n moment, hoe kom je dan bij zo'n vrolijk gitaar, want je weet wat er aan de hand is, en dan ga je toch dat vrolijke liedje spelen en dat pakt dan zo uit.
Ik denk wel dat het meespeelde, dat zeg maar die donkere wolk, die was daar.
Ja.
En voor mij was het natuurlijk wel een soort van voor de hand liggend, dat ik dan geen droevige dingen, want dat maakt het alleen maar erger.
Ja, precies,
dat deed ik niet bewust. Maar je gaat, ik denk nou. En sowieso, ik had die gitaar een beetje in een open stemming gezet. Mm-hmm. Voor de muziekluisteraars een majeur stemming.
Ja.
Misschien dan moet je het even laten horen.
De gitaar er staan. Dus.
Kijk, deze gitaar, ik weet nog wat ik had gedaan. Ik had hem in G gestemd, dus de gitaar moet je nog omstemmen. En dit zo.
En je zat eigenlijk in je huis in Frankrijk, in jullie huis in Frankrijk, met de gitaar op schoot zoals nu?
Ja, dit. Ik weet nog wat ik zat, aan de achtertafel. En kijk, ik deed zoiets. Eigenlijk door die open stemming, dan kun je eigenlijk met het akkoord kun je laten klinken. En dan kun je een melodie overheen gooien. Zo ontstond het eigenlijk. Jan vond het op dat moment, die werd daar een soort van blij van. En dat was dan voor mij zoiets van, dat helpt ook weer een beetje. Ik heb mijn leven lief, ben nooit alleen met deze vrienden. Heb ik alles al gedaan en nog heel veel. Dat is denk ik wel de start geweest van...
Het startpunt van Mooie Tijden ook dan.
Ja, ik denk wel de start. Ja. Robin was daar niet bij. Het was ook helemaal niet de bedoeling dat we zouden gaan schrijven. Het was gewoon...
We hadden ook nog, inderdaad, voor de rest helemaal geen idee over een nieuw album of een richting die we gingen kiezen. Of laat staan dat we al wisten dat we naar Los Angeles zouden gaan.
Ja, precies. Ja. Dat kan al veel later in het proces passen. Dan gaan we naar het album zelf toe. Vallen en weer opstaan, dat is de eerste track.
Het is een ideetje van Robin, die kan daar misschien wel wat over vertellen. Maar ik heb ook nog de eerste demo die we destijds in Frankrijk hebben opgenomen.
In het huis?
Ja, die is nog door Robin ingezongen.
Nou, daar zijn we opnieuw naar.
Oh nee, man. Nee.
Ja, serieus.
Ja, die was om 11 uur 's avonds naar 3 flessen wijn.
Nee, dat was ook omdat... ik weet niet of jullie dat nog weten, maar...
Ja, de kemelsteking.
Wij kwamen daaraan, volg hoe je moet. En wij gingen 5 dagen liedjes schrijven. Ja. En op dag 1 kreeg ik een kemelsteking.
Oh, dat is vervelend.
Dus toen, meteen de eerste dag was mijn stem weg. En toen heeft Robin de zangpartijen voor zijn rekening genomen daar.
Maar dit is wel echt, ik wil hem even indekken hoor. Nou, okay, een marathon in. Nou, 3 flessen wijn. Dus, en die fles port.
Denk, zal ik eens kijken wat er gebeurt?
Misschien is het wel heel mooi.
Mensen, ze zien me denken. Kom ik hier ooit nog uit? Moet ik de stappen zetten?
Totaal anders.
Gaat het dan allemaal vooruit? Ik volg de paren trouw. Zijn ze wel gemaakt voor mij?
En dan heb je vervolgens, als je dan naar de officiële demo van ons gaat.
Die is wel met Jan.
Mensen, ze zien me denken. Kom ik hier ooit nog naar? Zal ik die stappen zetten? Gaan die dan allemaal vooruit? Ik volg de paren trouw. Maar zijn ze wel gemaakt voor mij?
Ja, en de rest, het liedje zelf, kan je natuurlijk ook achteraan plakken wat het geworden is.
Mensen, ze zien me denken. Kom ik hier ooit nog uit? Zal ik die stappen zetten? Gaan die dan allemaal vooruit? Ik volg de paden trouw. Maar zijn ze wel gemaakt voor mij?
Het is niet slecht dat... Die versie weet
je. Nee, niet hè.
Ik moet op de bootleg album.
De bootleg album.
De B-side. Nee, maar het is wel geinig dat je hoort. Wij hebben bij de demo, die uiteindelijk naar Amerika is geweest, daar hebben we alles wat door externe kan worden ingespeeld of bedacht, dat hebben we eruit gelaten om de creativiteit... om de creativiteit van de anderen toe te laten.
Precies.
Want als we dit natuurlijk... hadden aangeleverd, dan gaat de drummer dat op een gegeven moment ook spelen. En dan wordt het zo'n liedje.
Want voor de luisteraars, dit album is opgenomen in Los Angeles. Gemixt door Bob Clearmountain, legendarische producer en mixer. Is dit ook wat jullie hebben opgestuurd dan naar hem? Of hoe is dat gegaan?
Dit is deze versie van Jan. Dit is naar Amerika gegaan.
Geen mens kan het antwoord geven. Ik lach en ik hou me stil.
En dit...
Dus het enige wat zij dan... Wat die bandleden hebben gekregen, dat was het tempo.
Ja.
Toonsoort.
En de toonsoort en een gitaarpartij.
Ja, ja, ja.
Omdat, ja, de gitaarpartij zouden zij toch doen.
Precies.
Dus de drummer die mocht... De drummer en de pianist en de bassist die mochten doen wat ze wat in hun opkwam.
Ja, maar de denkwijze erachter was... Oké, wij zijn de 3J's. Mm-hmm. En dit is wat wij gaan doen. En wij zijn het hart van de plaat en de rest moet eromheen gemaakt worden. En in tegenstelling tot als wij een demo aanleveren... waar wij ook denken te kunnen drummen en denken te kunnen basgitaar... en denken te kunnen piano spelen, weet je... dan doe je eigenlijk het werk van mensen die er veel beter in zijn.
Ja, precies. Ja, ja.
Dus wij dachten, oké, dit gaan wij doen. Wat gaan jullie doen?
Dit is voor de eerste keer dat jullie het zo uit handen hebben gegeven.
Ja.
We gaan zo even naar een stukje luisteren van vallen en weer opstaan... zoals het op de plaat staat. Maar het idee is bij jou begonnen, toch?
Ja, het idee is eigenlijk ontstaan toen ik nog lang niet in de 3A zat. Maar ik had in mijn studie afgerond en ik wist niet wat ik wilde doen. Werken of doorstuderen. Of ik zat een beetje in zo'n fase waar ik het niet wist. Mm-hmm. En het liedje gaat een beetje over de onzekerheid daarover. Dus ik had een coupletje geschreven en het refreintje. En ik had echt letterlijk alleen vallen en opstaan. En voor de rest nog niks ervoor. Ja. Dus ik liet dat dan... aan Jan horen. Volgens mij is het eerste couplet nog overeind gebleven. De rest is helemaal herschreven.
Dus dat is echt gevallen en weer opgestaan in die zin.
Ja.
Ja, ja, ja.
Tussen denken en gevoel kan ik urenlang verdwalen overwegen. Tussen mijn dromen en mijn doel ben ik elke dag wel een antwoord en nog een vraag. Blijf ik wel
We hadden eigenlijk meteen al wel het gevoel dat dit de eerste single moest zijn.
Waarom?
Ja, omdat die LA-vibe, die zit er wel in. Het is een beetje... Het is een beetje zo'n beat. Ik noem dat altijd een autorij-beat. Je ziet jezelf rijden in een auto met de raampjes open of met een open dak. Met de palmbomen van Los Angeles. Het is ook echt, het is West Coast country.
Ja, zeker. Ja.
Dus we dachten van, ja, dit is wel typerend voor L.A. Dit, als we deze single uitbrengen, dan kunnen we daar heel makkelijk het L.A.-verhaal bij vertellen.
Dutch Americana noemde Brandon het, de engineer.
Ja.
Dutch Americana.
En toen, daarom hebben we ook besloten om daar een clipje op te nemen voor dit liedje.
Want op een gegeven moment ontstond dat idee van, oké, we willen met Bob Clearmountain werken. Voor de mensen die hem niet kennen, hij heeft meegewerkt aan Born in the USA van Bruce Springsteen, Reckless van Bryan Adams, Rolling Stones,
NXS,
ja. En wie nog meer? Crowded House.
Let's Dance van Bowie.
Let's Dance van Bowie, dus dat zijn ja, niet de kleinste namen. En dan komen in één keer de drie J's uit Volendam.
Ja.
Hoe is dat ontstaan?
Ja, wij hebben natuurlijk wij hebben een gezamenlijke vriendin daar, Laurie Lieberman.
Het ontstond eigenlijk bij de wens om met een producer te
gaan. Ja, precies.
Ja. Want aan jullie werd gevraagd van, dit is jullie 12e album. Wat zouden jullie nog graag willen?
Juist.
En dat. Toen kwam vanuit jullie het idee van, nou, internationale producer, toch?
Ja, daar hebben we het eigenlijk al jaren over, dat we dat eens een keertje zouden willen doen.
Nou, niet per se internationale producer, maar we wilden gewoon een plaat opnemen die live werd opgenomen in één ruimte, zodat het live klinkt, dat je echt de band hoort, dat de band overeind blijft. Of dat nou, wat volgens mij op de
eerste plaats in Nederland. Er zijn gewoon een aantal producers die wij voor ogen hadden, mm-hmm. die zoiets zouden kunnen op een manier die wij tof vonden.
Ja.
En die hebben we toen genoemd. En dat was trouwens in samenspraak met onze label, met Warner. En dat traject werd uitgezet. We zouden gaan kijken naar wat haalbaar was. En daar is eigenlijk het zaadje geplant.
Ja. Ja.
En tegelijkertijd kwamen we in gesprek met Laurie Lieberman.
Ja.
Daar zijn we goed bevriend mee. En wij vertelden haar eigenlijk van, nou, we zijn van plan dit te gaan doen. Laurie had namelijk net haar album afgerond met Bob Clearmountain. Nee.
En Laurie Lieberman, voor de luisteraars, was de eerste zangeres van Killing Me Softly.
Ja.
Die later een veel grotere discord voor Roberta Flack en Fugees.
Ja.
Maar ze heeft ook twee nummers van jullie gecoverd, geloof ik, de Watermensen.
Ja. Zo zijn wij eigenlijk, ja. Zo hebben we elkaar ontmoet.
Ja.
Zij komt eigenlijk al een leven lang ook in Nederland.
Mm-hmm.
Ze heeft veel connectie met Nederland. Annie Vrienden was ook een vriend van haar. En zij had iemand had haar Watermensen laten horen. En daar was ze zo van onder indruk. Dat wilde ze, daar wilde ze een Nederlandse of een Engelstalige tekst op maken.
Mooi compliment.
Zeker. En zo zijn we toen met elkaar in contact gekomen. En die vriendschap die is alleen maar groter geworden.
Ja.
En later heeft ze dus het lied Twee Zielen ook nog gecoverd. En zij is dus bevriend met Bob Clearmountain. Die wonen daar allemaal in L.A. En
bij wijze van spreken in dezelfde straat.
Ja.
Toch?
En Bob die heeft haar laatste twee albums gemixt. En dat deed hij dan ook voor een vriendenprijs.
Ja, ja.
Ja, toen zei Laurie eigenlijk zelf van, moet ik het een keer aan Bob vragen, toch of niet?
Zo is het wel gegaan, ja.
En wat was jullie reactie? Want jullie zijn allebei wel fan van het werk van deze man. Of,
nou, eerlijk. Kijk, Laurie die deed dat voor alsof dat gewoon een 1-2'tje was. Ah, dat komt wel. En zo werkt het gewoon niet in Amerika. Weet je, wij zijn ook geen vrienden van Bob. En dat is een vrij harde wereld daar.
Ja, ja, ja.
Maar Laurie die deed dat voor. Ah, dat man, die vragen toch gewoon even van Bob. Dus ik had zoiets van, ja, dat gaat hem nooit worden. Weet je, want wij weten ook wel hoe dat werkt in die wereld. Met,
ja.
met professionals die hebben managers en agents en weet ik veel allemaal. Anyway, ik zei op een gegeven moment gewoon om er vanaf te zijn, met alle respect, hè, van, nou, dan vraag je het toch. Ik dacht, ah, dat gaat het niet worden. En vreemd genoeg, ik denk echt ook een dag later, stuurden ze een e-mailtje door waarin ze ons voorstelt. Het zijn vrienden van mij in Nederland. En natuurlijk deed ze daar wel wat
Maar, een paar flinke Amerikaanse schepjes boven.
Ja, gewoon...
Play that the song festival.
Nee, dat is... Nee, maar wel gewoon dat ze onze muziek zo waardeert. Dat we vrienden zijn. Anyway, lang verhaal kort. Zou jij hun plaat willen mixen? En kon dat ook daar opgenomen worden? Want het hele pakket. En Bob, een heel kort mailtje kregen we terug van I'm okay. En dat stuurde ze door. Dus ik dacht echt van, nee, wacht even. Dit was de bedoeling niet. Zo van, shit. Wat hebben wij nou aan onze karren? Want dan ga je ook. Dan kom je ook. Dan gaat het in de stroomversnelling.
Ja.
Want als zo'n man ja zegt, oké, dan weet je al, oké, we gaan naar LA.
Sta je in de agenda.
Dan sta je in de agenda. Ja. Maar dan moet je eigenlijk gaan produceren.
Mm-hmm.
En om maar eventjes meteen even bij het einde weer even te starten. Lori is uiteindelijk ook executive producer geworden van het album. Omdat je... Als je zoiets in werking zet, dan moet je ook een vehikel hebben daar die voor jou die shit gaat regelen.
Ja, precies.
En aangezien dit geen internationale release is, hadden wij geen label die dat daar even regelt.
Precies. Dus je had iemand nodig die daar alles regelde met de muzikanten en de
juist.
En, ja.
En met hele simpele dingen. Er moeten daar gewoon op de dagen zelf heb je ook te maken dat mensen daar moeten eten. Mm. Er moeten spullen moeten er van naar, naar de studio. Simpelweg moeten pianostemmen komen. Er moet, heel veel.
En op het moment dat we wisten dat hij het wilde gaan doen, waren er nog geen liedjes.
Nee,
in de tijd was het...
En er zijn geen muzikanten. En wij hadden ook een heel kort tijdsbestek. Ja. Want het is ook nog zo dat wij... Het was het drukste jaar van ons leven. We kwamen uit een drukke tour.
Wanneer was dit ongeveer?
22.
Vorig jaar.
Vorig jaar, oh.
Ja. Waar we, ik denk, 80 theatershows hebben gedaan en een clubtour. Maar we moesten ook heel veel vanuit de COVID-periode inhalen. Dus het was een heel klein tijdspan waarin het moest gebeuren. Waar je dan ook te maken hebt met de agenda van Bob Clearmount. Ja. Met de agenda van de studio. Maar ook de agenda van al die Amerikaanse muzikanten.
Ja.
Dus dat was echt een puzzel.
En je hebt nog heel weinig liedjes, begrijp ik.
Nou, want wanneer hoorden wij dat hij het wilde doen? Volgens mij was het echt, dat was 3 maanden voordat we...
Nou, maanden ervoor. En wij hebben dat uiteindelijk ook, denk ik wel, vroeger in de agenda gezet. Want wij hebben ook nog discussies gehad waarin jij zei... Dit kan niet, dit gaan we nooit halen.
Ja.
Ja.
Maar uiteindelijk, als we dit niet hadden gedaan, zeg maar in november, dan had je hem over het jaar heen moeten tillen.
Ja.
En dan uiteindelijk, dan krijg je die discussie met je label van... Ja, jongens, jullie hebben 4 jaar geleden voor het laatst je plaat uitgebracht.
Tot
we zijn de mensen kwijt. Ja. Dus toen hebben we ervoor gekozen om het in november te doen. En toen was er wel ineens behoorlijke urgentie aan onze kant van... Oké, nu moet het gebeuren.
Maar wij presteren denk ik ook wel goed onder druk.
Ja, zeker. Dat onder druk. En zeker als die druk een Amerikaanse sterproducer is... met Amerikaanse ster-sessiemuzici, dan ga je wel.
Het tweede liedje op het album, Als je haar ziet... Waar is dat ontstaan?
We hebben dus ook een aantal schrijfsessies gedaan met liedjeschrijvers in Nederland.
Ja.
En dat was ook nog in de tijd dat we helemaal nog geen plan hadden voor het opnames van het album.
Was dat ook een beetje een soort van backup van, we hebben straks liedjes nodig?
Precies.
Ja.
Dus wij hebben een schrijfsessie gehad met... Avedon, dat is
Vincent van de Ende,
de zoon van Joop van de Ende. En Julian Vale, heet hij. Dat is dan weer de zoon van Linda de Mol. En die twee zijn een soort schrijversduo. En Avedon is een vrij succesvolle producer, ook in Los Angeles, toevallig. Mm-hmm. Want dat had er voor de rest niks mee te maken. En die zijn een keer naar Volendam gekomen en toen zijn we samen een liedje gaan schrijven. En... uiteindelijk is dat Als je haar ziet geworden.
Ja.
Maar wat grappig is dat we... We hebben toen een hele dag geschreven samen. En ook opgenomen in de studio. En ik had eigenlijk normaal gesproken... Als ik een tekst schrijf, doe ik dat altijd gelijk op mijn telefoon of op mijn computer.
Juist, ja.
Maar ik had voor deze keer toevallig... had ik het alleen maar op een briefje geschreven. De tekst.
Zo post-it.
Ja, en... op een gegeven moment toen die schrijfsessie was geweest... dat was in januari.
Mm-hmm.
En daar hadden we voor de rest niks meer mee gedaan. En maanden daarna gingen we eigenlijk pas serieus kijken wat we al hadden en wat we nog moesten doen. Ja. En toen konden we dat idee niet meer terugvinden. Dat was verdwenen uit de studio vandaan, van de computer.
Hoe kan dat?
Tenminste, zo leek het. Okay. Het was gewoon weg. Maar ook dat briefje waar ik die tekst op had geschreven, was ook weg. Dus we hadden niks meer. Ja, we schaamden ons ook een beetje. Ik heb op een gegeven moment volgens mij letterlijk tegen Jaap gezegd... Ga jij hem nou bellen om te zeggen dat wij zo onprofessioneel zijn... dat wij,
we hadden niks meer.
Helemaal niks.
Het was gewoon weg.
Niks op de telefoon.
En ik heb hier nog de... In eerste instantie vonden we de stems. Dat zijn zeg maar voor de luisteraars. Dat zijn dan de... Je hebt bijvoorbeeld keyboard stems. Dan worden alle keyboards...
De losse partijen van de muziekstukken. Ja.
Uiteindelijk hadden we alleen de losse partijen gevonden.
Okay.
Maar dan heb je nog geen melodie en geen tekst. Dus wel, ik weet niet, ik heb niet iets op mijn telefoon staan. Ik moet eens luisteren. Dit is dan de stem van de gitaar.
Ja.
En wat geinig is... Het idee was bij Als je haar ziet... Dat was een beetje Circles van Post Malone.
Ja.
En Avedon is in die hoek echt een hele succesvolle producer. Dus zij produceren in die hoek. Dus dit is Als je haar ziet. Van hoe het ooit geschreven is. Het zijn dan de stems bijvoorbeeld van de... alles zonder gitaar. En ik heb hier geloof ik nog de drums. En dan kan je even horen hoe ver dat af zit van...
Op een gegeven moment hadden we dit wel teruggevonden.
Gelukkig.
Maar dan heb je nog steeds geen zangmelodie en tekst.
Nee.
Dat waren we gewoon.
Je was het compleet vergeten.
We wisten echt flarden.
Op een gegeven moment kwam jij in de auto, toen reden we naar optreden... en toen kwam er bij jou iets terug.
Ja.
Bij een van jullie kwam er een flart terug. Een soort van, ik weet niet of het tekst was of... Toen kon je het weer
melodie,
een soort van reproduceren, een stukje melodie... En toen gingen we letterlijk gewoon terug in de tijd in onze hoofden. Van oké. En uiteindelijk viel er weer een soort puzzeltje in elkaar. Toen konden we weer het liedje een soort van reproduceren.
Ja, maar toen vond je het toch op een gegeven moment even goed terug.
Uiteindelijk, ja, maar dat was al ver daarna dat we ook...
Ja, maar dat was wel belangrijk, want we hebben het nooit meer helemaal terug kunnen reproduceren.
Maar toen wisten we van, oké, dit ideetje was dus echt de moeite waard. Dit had wel verdomme een single kunnen zijn. Hoe kan dat nou wegraken? En toen denk ik vlak voor, ik denk een maand of zo voordat we naar L.A. gingen... Toen ergens in een mapje...
We zaten bij jou in de tuin, in het zonnetje.
Ja, maar wij hadden dus ook geen... Het liedje had geen titel. Dus we konden ook ergens naar terugzoeken. En ik was op... Ik weet het weer, toen waren we ideetjes nog even aan het zoeken. Jongens, weten we zeker dat we alles... Dat we echt alles hebben aangeraakt. En toen ging ik nog door een oude map heen. En ik open oude Pro Tools files. Dus zeg maar waar we in opnemen. En ineens... Plop, daar is hij. Maar die heette dan, ken je dat? New Session 1.
Carola Kassa 1.
Carola Kassa 1. De naam die correspondeerde helemaal niet met de muziek. En ineens stond daar gewoon die sessie met Jan Zang. En toen konden we zo, de tekst die was daar. En dat was al nadat we Vincent en Julian hadden meegedeeld dat het liedje zoek was. Dus toen konden we, weet ik veel, 9 maanden na dato konden we zeggen... Jongens, het liedje is gevonden en het gaat waarschijnlijk een single worden. Want het was een verdomd goed liedje.
Dans ik alleen door de kamer, zoals wij dat deden. Ik zing nog steeds hetzelfde liedje. En ik reis nog, ik vlucht naar de zon. En ik droom soms dat zij daar dan komt. Ik geloof nog steeds in echte liefde.
Als je haar ziet, die tekst is gebaseerd op het lied If You See Her, Say Hello van Bob Dylan. Die schrijfsessie die we hadden met die twee jongens, dat was, ik weet dat nog, dat was op mijn verjaardag op 15 januari vorig jaar. En ik had toevallig die week ervoor had ik op een feestje van een vriend, had ik samen met mijn zwager had ik dat liedje gespeeld,
ja.
Omdat hij een enorme fan is van Bob Dylan. En ik vond dat altijd al een van de mooiere liedjes van Bob Dylan. Qua tekst vooral. Omdat dat tekstgegeven, dat je een lange relatie verbroken hebt. Mm-hmm. En elkaar ook helemaal niet meer spreekt of ziet of weet waar ze is.
Ja, ja.
En dat je dan tegen een derde zegt, mocht je haar een keer tegenkomen...
Doe de groet.
Doe haar de groet. Ja, ja, ja. En zeg dat het goed met me gaat. Of dat ik uiteindelijk weer een beetje op de rit heb. Maar dat ik haar nog wel op bepaalde momenten mis. Dat is natuurlijk iets dat kun je je bijna niet meer voorstellen in deze tijd van social media. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, als je een hele lange relatie hebt gehad en je besluit dat het gewoon geen toekomst heeft en dat je elkaar moet loslaten, dan is ook de beste manier dat je ook echt qua social media ook mekaars accounts wist.
Elkaar niet meer volgen.
Ja, dus het bestaat nog wel. Het kan gewoon dat als je of het komt nog steeds natuurlijk vaak voor, dat behalve in Volendam niet vaak, dat je elkaar ook gewoon, als je een relatie verbreekt, elkaar ook echt nooit meer ziet of spreekt.
Dat is lastig hier.
Dat is in Volendam heel lastig, ja.
Vandaar dit liedje ook.
Ja.
Dit was de eerste aflevering van podcast Mooie Tijden met de 3J's. Podcast van Warner Music, geproduceerd door Potworks. In het tweede deel van de podcast, dan bevinden we ons in Los Angeles. Gaan we weer 3 nummers behandelen. Geef even een tipje van de sluier. Wat kunnen we verwachten?
Gaan we dat geheim van jou al in de tweede aflevering vertellen of in de derde, Robin?
Wat mij betreft helemaal niet, Jan.
Als we dat in de derde aflevering doen, dan blijven ze zeker naar de tweede aflevering gaan ze ook luisteren naar de derde.
Maar dan gaan ze niet naar de tweede luisteren.
Ja, misschien zeggen we maar in de tweede aflevering hebben wij bijvoorbeeld wel het verhaal van de saxofonist, het verhaal van de krekel.
Het is een krekel.
Dat de krekel is een hele goeie.
Krekel moet erin.
We kunnen het over de muzikanten hebben.
Ja.
Er zijn
genoeg te vertellen.
Ja, we moeten alvast een beginnetje maken aan dat verhaal.
Ja, de slagroom is wel die derde.
Ja, precies. Nou, laten we daar even mee wachten tot de volgende podcast dan.
Ja.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.